Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 43, het derde en ook het vierde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder, en ook dan ga ik op tot Gods altaren. Psalm 43, de versen 3 en 4. gemeente, uit Gods heilige woord zal ons worden gelezen. Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 4 vers 18 tot en met hoofdstuk 5 vers 7. Dus uit 2 Kronieken lezen wij hoofdstuk 4 vers 18, dat hoofdstuk uit en dan van het volgende hoofdstuk tot en met het zevende vers. Maar eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof, waarna we zingen van 119, het 17e vers. Dus na de geloofsbelijdenis zingen wij psalm 119, vers 17. En ieder spreken nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu 2 Kronieken 4 vanaf vers 18 tot 5 vers 7. En Salomo maakte al deze vaten in grote menigte, want het gewicht des kopers werd niet onderzocht. Ook maakte Salomo alle vaten die voor het huis Gods waren, en het gouden altaar, en de tafelen waarop de toonbroden zijn, en de kandelaren met hun lampen van gesloten goud, om die naar de wijze aan te steken voor de aanspraakplaats. En de bloemen en de lampen en de snuiters van goud. Het was het volmaakste goud, met schaders de gaffels en de sprengbekkens en de rookschalen en de wierookvaten van gesloten goud. Aangaande de ingang van het huis, zij binnenste deuren van het heilige der heiligen, en de deuren van het huis des tempels waren van goud. Alzo werd al het werk volbracht dat Salomo aan het huis des Heeren maakte. Daarna bracht Salomo de geheiligde dingen van zijn vader David en het zilver en het goud en al de vaten legde hij onder de schatten van het huis Gods. Toen vergaderde Salomo de oudsten van Israël en al de hoofden der stammen, de overste der vaderen onder de kinderen Israëls te Jeruzalem, om de ark des verbonds des Heren op te brengen uit de stad Davids, de welke is Sion. En alle mannen Israëls verzamelden zich tot de koning op het feest, het welk was in de zevende maand. En al de oudsten van Israël kwamen, en de levieten namen de ark op. En zij brachten de ark en de tent der samenkomst opwaarts, met schaders, al de heilige vaten die in de tent waren. Deze brachten de priesters en levieten opwaarts. De koning Salomo nu en de ganse vergadering Israëls, die bij hem vergaderd waren voor de ark, offerde schapen en runderen, die vanwege de menigte niet konden geteld, nog gerekend worden. Alzo brachten de priesters de ark des verbonds des Heren tot haar plaats, tot de aanspraakplaats van het huis, tot het heilige der heiligen, tot onder de vleugelen der cherubs. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, bidden wij nu de Heere om zijn onmisbare zegen. Grote God, in uw goedheid bracht u ons samen, ook aan de middag van deze dag. Het is uw dag, aan uw naam en aan uw dienst gewijd en geheiligd. Wilt u ons geven dat we het ook zullen beseffen en gevoelen, dat het u toekomt, dat we u eren en dienen. U hebt er recht op. En het zal ook tot ons nut zijn, tot ons eeuwig welzijn, als wij zo naar u zoeken en vragen zullen. Heere, wilt u zelf uw dienst in onze harten verwekken? Want we moeten u belijden dat wij van onszelf uit niet meer op u zijn aangelegd. Wij hebben gekozen de dood boven het leven, de wereld boven uw dienst, zelfs de zonde boven uw liefde. En daarmee zijn wij allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen en kunnen wij in het koninkrijk Gods niet ingaan, tenzij dan dat wij van nieuws geboren worden. Heere, dat wonderlijke werk van uw genade, daar smeken wij om. Wil dat doen vanmiddag, voor een oudere, een jongere, in de kerk, maar ook voor die thuis meeluisteren. En dat u zo uw koninkrijk bouwt in deze wereld die verloren ligt, die is aan het ondergaan. Te midden van een volk dat uw wetten verlaat en uw woord dicht doet. Maar wilde u het voor ons openen? Wilde u uw wetten in onze harten schrijven? En als wij dan de dood gekozen hebben, schenkt u ons dan het leven? Want u belooft het in uw woord, de ure komt en is nu dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dan is er toch ook niemand te hard of te koud of te ver van u afgedwaald. Dan zult u er toch zelf voor zorgen dat koning Jezus zijn bruid ontvangen zal. Heere, wilt u gedenken die naar u zoeken en vragen onder de jongeren, maar ook in de kracht van het leven. Of, ach, u weet het ook, hoe het ligt in het leven van de ouden vandaag. Wie levenstijd opkort en die soms ook zo met de vrees bezet kunnen zijn, hoe lang zal het nog zijn? En hoe zal het wezen als God me gaat onderzoeken? Heere, wilt u die nood, maar ook die verantwoordelijkheid binden op onze harten? Dat wij het niet zullen zoeken in het hier en het nu, dat we het ook niet zullen vinden in wat we zelf hebben of aanbrengen, maar dat het op ons hart zou wegen. Mijn ziel, doorziet gij wel uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En wilt u dan bij al die zoekende mensen maar geen rust geven, voordat die zaak is opgelost. Vrede vinden bij u. En dat door middel van de weg die u zelf daarvoor hebt geopend. Om Jezus Christus te benodigen. Om hem te dienen, om hem lief te hebben, om uit te gaan op het woord van zijn spreken. Heere, wat is het nodig dat u er zelf aan te pas komt, want hoe dichter bij Jezus, hoe meer de onmogelijkheid wordt ingeleefd, de onwaardigheid gevoeld. O dierbare zaligmaker, u hebt in uw woord doen optekenen hoe u nu juist in het leven van de uwen de beslissende stem hebt, uw opzoekende zondaarsliefde toont, uw genegenheid voor het verlorene. Als er vanmiddag nou zulken zijn die met alles wat in hun leven is gebeurd, maar niet voor God kunnen bestaan, zich maar niet waardig kunnen keuren, dat ze Jezus zouden kennen, wilt u dan de kloof overbruggen? Wilde u dan, o levensvorst, afdalen in hun dood? Wilde u dan uw stem doen horen aan zulken die ziende blind zijn en horende doof en die geen handen hebben om u aan te grijpen? Grijpt u hen aan, o dierbare zaligmaker? Mag er een opwas zijn in de genade en kennis van u, dat u uw kinderen oefent die levensweg van sterven en minder worden, om wortels te schieten in u, om in hem, die het leven is, te mogen opgroeien, om zijn leven te vertonen, te midden van de dood die wij van onszelf in ons omdragen. U weet wat uw Sion nodig heeft, hoe ze zuchten onder een driehoofdige doodsvijand. Maar Heere, laat niet varen wat uw hand begon. Wil zo uw goedheid, uw gunst en zegen ons openbaren. Zorgen ook voor alle noden en zorgen die er zijn in het tijdelijke. Als het gaat over ons werk dat morgen weer begint, geeft u daarin wat we nodig hebben. De kinderen, de jongeren ook op school. Ijver, gehoorzaamheid, mag het lukken. Ook als moeilijke toetsen moeten worden gemaakt, of als we een stage volgen, of misschien wel voor afsluitende examens ons bevinden. Heere, mag het oog op u geslagen zijn. Ook als we op eenzame posten werken, heeft u dan ook wat nodig is. Ja, in deze samenleving, in de grote stad, om niet alleen in woord en wandel een voorbeeld te zijn, maar ook om een gepast woord te mogen spreken over u en uw genade. Heere, wilt u zo zorgen ook voor degenen die verantwoordelijkheid dragen in een bedrijf of op een kantoor of waar dan ook. Mogen we u bevelen onze overheden. En wilt u gedenken aan plaatselijke, provinciale en landelijke organen van openbaar bestuur. We denken ook aan degene die ons vertegenwoordigen in de politiek. Heeft u daarin ook wat nodig is? En mogen we van u smeken dat u wijsheid geeft aan allen die in hoogheid zijn gezeten. Als de beslissingen moeilijk zijn, geeft u wat daarbij nodig is. Als soms keuzes moeten worden gemaakt die onvermijdelijk zijn. Heeft u kracht, Heere. En wilt u tonen dat u het in uw hand hebt. Ook bevelen we u onze majesteit, de koning, met zijn echtgenoten en gezin. Geeft u dat uw woord ook in het paleis mag zijn en mag opengaan. En dat uw woord mag klinken in hun harten tot waarachtige vernieuwing van het leven. Wilt u zo gedenken aan het hele wereld gebeuren? Maar zoveel machten aan zoveel tegenkrachten. Ook waar vervolging is en verdrukking. Ook waar noden zijn en rampen. Misschien wel op milieugebied. Wil gedenken aan Israël. Met Jeruzalem als twistappel van de volken. Geef vrede. Geef recht. En al deze zaken bepalen ons ook bij wie wij zijn. Als volksdeel. mogen we ook maar tot onszelf inkeren. Als we denken ook aan wat er gebeurd is de afgelopen weken binnen de staatkundig gereformeerde partij, wat ons verdriet doet en beschaamd maakt. Heren, mogen we het voor uw aangezicht brengen. Zou u alle betrokkenen uw goedheid willen doen ervaren. En zou u willen maken, heren, dat waar wij schade aanbrengen, er van uw zijde heling zal zijn. En uw goede hand ons zo mogen besturen dat uw trouw zal blijken. O getrouwe God, begeef, verlaat ons niet. En wil bijzonder geven dat onder ons volksdeel er eenparigheid, eensgezindheid zal zijn in zelfverloochening, in godsvrezen. Om zo ook het werk van onze politieke vertegenwoordigers en bestuurders te ondersteunen. Heren, wilt u hun werk niet ijdel doen zijn in u de Heere. En mogen we zo bidden om de komst van uw koninkrijk. Dat wij zo ons werk mogen doen op school, in de verzorging, als vader en moeder in huis. Maar bijzonder ook in de kerk. De ambtsbroeders bevelen u aan. In alle ambtelijke arbeid geeft u ze daarin liefde en kracht. Wil uw zegen schenken aan het evangelisatiewerk, het kompas hier in de stad, maar ook op zoveel andere plaatsen, al degenen die daarbij betrokken zijn, bevelen we u aan. Heren, mogen we bidden voor het zendingswerk. Geef nieuwe arbeiders in de oogst, evangelisten voor Guinea, zendingspredikanten voor Albanië en Ecuador, maar ook een echtpaar dat mag uitgaan naar Cambodja. Heren, verblijd met uw wonderdaden ook dat nieuwe broeders mogen worden opgeleid tot dienaar des woords. Wat is de nood groot, bijzonder wel in deze klasses, als ook onze vriend en broeder dominee van Zetten de klasses gaat verlaten. Heren, wilt u tonen dat u hier wonen en werken wilt, naar uw belofte, zoals u van oude tijden af hebt gedaan. Begeef, verlaat dan niet, heren. Maar wil meerdere broeders afzonderen en zenden naar deze regio. Zo ook in de klasses Amsterdam. Zo ook in de klasses Kampen. Waar nog zo weinig dienstdoende predikanten zijn overgebleven. Heren, help ons. En wil zo uw goedheid tonen. Ook vanmiddag in de dienst des woords mag die ordelijk en eerbiedig verlopen. Helpt u degene die een taak hebben, sterk uw dienaar. En mag het uitlopen op de eer en verheerlijking van uw grote naam om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 40, het derde en vierde vers. Mijn God, ge hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal, dat is 40 vers 3, we zingen ook het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. 40 vers 3 en 4 willen wij nu samen zingen. zitten onder de inwachting van het licht en de leiding van de Heilige Geest, wil ik vanmiddag u Gods woord bedienen. Uit 2 Kronieken 5, het zesde vers. Dat is het uitgangspunt voor de preek vanmiddag. 2 Kronieken 5, vers 6. De koning Salomo nu en de ganse vergadering van Israël die bij hem vergaderd waren voor de ark, offerden schapen en runderen die vanwege de menigte niet konden geteld nog gerekend worden. Het gaat over Salomo's offer bij de tempelinwijding. Maar letten eerst op de noodzaak tot dit offer, dan gaan we ons tekstverband na. In de tweede plaats letten we op de betrokkenheid op dit offer, het eerste gedeelte van onze tekst, de betrokkenheid op dit offer, en tot slot staan we stil bij de omvang van dit offer, het tweede gedeelte van de tekst. De noodzaak tot dit offer, de betrokkenheid op dit offer, en de omvang van dit offer. Het zet ons stil bij Salomo's offer bij de tempelinwijding. Aan deze tempel heeft Salomo 7 jaar gebouwd. U zou het misschien niet denken, maar het grootste gedeelte van Salomo's ambtelijke loopbaan is hij bezig geweest met bouwwerken. 7 jaar de tempel, 13 jaar zijn paleis. En voor hij begon heeft hij 4 voorbereidingsjaren gedaan. Dus toen alles klaar was, waren er 24 jaren voorbij en hij heeft 40 jaar geregeerd. Deze tempel was daarbij ook wel van bijzondere zorgvuldigheid omgeven, want hij heeft voor deze tempel werkelijk alles in orde gemaakt. Ik wil het u maar even kort voor uw aandacht schetsen. Hij heeft gezorgd voor een nieuwe inventaris. We hebben dat gelezen in het begin van de schriftlezing, hoofdstuk 4, vers 18 en volgende. U moet dan denken aan de gereedschappen en allerlei dingen die nodig waren in de tempel. Hij heeft ze nieuw gemaakt, wat Johannes zegt, want de tabernakel was veel kleiner. En om nu een voorbeeld te nemen, zet je een kleine tafel der toonbroden in zo'n grote tempel, dan valt die tafel in het niet, dus dan moest dat ook worden vernieuwd, groter gemaakt in verhouding, op schaal. Hij heeft niet alleen gezorgd voor een nieuwe inventaris, maar hij heeft ook gezorgd voor extra inventaris. Dat blijkt uit vers 18 als er staat dat ze gemaakt werden in grote menigte. Er waren bij de tempel ook voorraadkamers waarin zulke gereedschappen konden worden opgeslagen die niet direct nodig waren, maar volgens Matthew Henry wel alvast werden gemaakt, mocht er ineens iets stuk gaan of aan vervanging toe zijn, dan was daar reeds in voorzien. Wat heeft Salomo voor dit alles toch overgehad? David had al voorbereidingen getroffen. Maar Salomo heeft grote investeringen gedaan. Goud uit Afrika geïmporteerd, hout van de Libanon. Er was een werkinzet van tienduizenden mensen. Alleen al 10.000 per maand om te gaan werken op de Libanon. In ploegen, 1 maand op, 2 maanden af. Dat betekent dus dat 30.000 man daarvoor werd ingezet. En dan nog meer dan 100.000 man in Jeruzalem en daaromheen. Heeft hij dat 20 jaar volgehouden? Het zou wel eens zo kunnen zijn dat Salomo die grote inzet gepleegd heeft bij de tempel. En later die inzet voor zijn eigen huis verminderd heeft. Want je zou toch zeggen, hoe moet een economie draaien als je zoveel werkkracht daaraan onttrekt om in te zetten voor die tempelbouw. Gemeente, genoeg over de illustratie van hoe Salomo zich heeft ingezet voor die tempelbouw. Ik zou eigenlijk aan u willen vragen, wat heeft ons dat nou te zeggen? Nou, dat wij de kerk die we bezoeken ook goed verzorgen mogen. Tuurlijk, wij hebben geen tempel en Bij ons staat soberheid hoog in het vaandel en terecht, want het gaat in onze eredienst om het woord van God en niet meer om de ceremoniën. Immers, de ceremoniën zijn in Christus vervuld. Het woord moet klinken dat Christus verkondigt. Maar dan zal toch ook mogen, ja zelfs moeten blijken, wat dat ons waard is. De gave in de collectezak. Uw hulpvaardigheid, als er eens wat te doen is, vrijwilligerswerk of in commissie of verenigingsverband. Uw meeleven met andere gemeenteleden als het voor die andere persoon misschien moeilijk is, verdrietig. En meer nog, de dienst van de Heere gaat in wezen inderdaad over die betrokkenheid op Christus. Kent u in uw leven ook die honger en dorst naar Hem en naar Zijn gerechtigheid? Is daarom de dienst van God u zoveel waard, omdat u hier in de kerk uw eigen nood hebt horen verklaren? Het aangewezen gezien hoe u een mens bent zonder God van nature en daarom wankelend ter doding, terwijl tegelijkertijd de goedheid en de genade van God u zo krachtig werd en zo heerlijk en zo vol van liefde. Dat u zei, dat is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. De werkelijke betrokkenheid op de dienst van God, die zal moeten voortkomen uit het ware geloof. Het geloof dat de Heilige Geest werkt als Hij een mens van geestelijk dood, geestelijk levend maakt. Als Hij van Adam afsnijdt en Christus inlijft. Als die levenssappen uit Christus vrucht gaan voortbrengen in ons leven, vrucht van ootmoed, vrucht van liefde, vrucht van ellendekennis, maar ook vrucht van honger en dorst naar Christus, het hoogachten van Hem, het dienen en volgen van de Heere alle dagen van ons leven. Gemeente, dan mag Salomo een tempel hebben gebouwd, we zouden zeggen, die miljoenen heeft gekost. Dan vraagt de Heere van ons niet ons zilver en ons goud in de eerste plaats, maar dan zegt de Heere, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Wat eenvoudig. Ja, maar dat is nou juist alles. Dat is nou juist het voornaamste. Dat is nou juist wat ons bepaalt bij die diepe breuk die er ligt tussen God en ons hart. Wat ons verlegen moet maken, zoveel te meer. Om Gods genade en ontferming. En gemeente, nu is Salomo samengekomen met al die mensen. Nu gaan ze de tempel inwijden. En nu wordt er ook nog een offer gebracht. Dat is onze tekst. En u zou kunnen vragen, waarom nu nog een offer? Salomo heeft al zoveel gegeven. Van het bruto nationaal product, procentsgewijze, het is niet uit te drukken, we kunnen het natuurlijk ook niet meer vaststellen, zoveel jaren daarna. Waarom nu nog een offer? Matthew Henry zegt, de geheiligde dingen droegen bij aan de rijkdom van de tempel en misschien aan de schoonheid ervan. Maar zij konden niet bijdragen aan de heiligheid, want niet het goud heiligt de tempel, maar de tempel heiligt het goud. Dat is kernachtig gezegd van Matthew Henry. Laten we het eens op ons in laten werken. Niet het goud heiligt de tempel, maar de tempel heiligt het goud. Alle stenen aan de muur waren afgedekt met planken van cederhout van de Libanon. En dat cederhout van Libanon was gepolijst met goud. O, hoe heerlijk blonk dat alles in het heldere zonlicht. Je zou zeggen, mooier, imponerender kan het niet. Jawel, dat zal waar zijn. Maar Matthew Henry zegt terecht, dat goud maakt de heiligheid niet uit. Waarom dan niet? Wel, de mensen die dat goud aan die houten wanden hebben gesmeerd, zijn zondige mensen geweest. En die hebben tijdens dat ze dat werk deden ook hun zondige dingen gedaan, gedachten gehad en woorden gesproken. En geld dat stom is, kan niet recht maken wat krom is. En daarom, hoeveel goud er ook zal zijn geïmporteerd uit Afrika om het allemaal zo te maken, daarmee heeft Salomo die tempel niet heilig gemaakt. De Hebreeënbriefschrijver is er duidelijk in. Alle dingen worden door bloed geheiligd. Er moet een offer worden gebracht. Waarom dan een offer? Wel, zonde, schuld. Wij in het intermenselijke verkeer zeggen sorry, excuses. En we voelen wel aan dat als iemand dat werkelijk zegt en er maar van uitgaan dat hij dat ook meent, we dan ook gehouden zijn om die excuses te aanvaarden. Dat is natuurlijk anders wanneer iemand schade veroorzaakt. Dan zeg je, je kan excuses maken, maar je zal ook de schade moeten herstellen. Anders is het niet geloofwaardig. De schade herstellen, daar heb je het nu. Als wij God willen dienen, als wij God willen liefhebben boven alles, dan zullen we de schade moeten herstellen die we hebben aangericht. Heb ik schade aangericht dan? Jazeker. Iedere keer als wij zondigen met onze woorden, of in onze gedachten, of met onze daden, doen we God tekort. Ontroven we hem wat hem toekomt. En dat, gemeente, is ook met onze plichten in de godsdienst niet goed te maken. Al zou u een kerkbank verslijten, dan zou u dagelijks bidden. En Bijbel lezen, dat op zich neemt de schuld niet weg. Ook als wij onze Bijbel openen, ook als wij onze handen vouwen, bezoedelen wij het met ons tekort. Dieper nog, al zou u uw hart aan de Heere hebben mogen geven, al zou u dat ware geloof in uw ziel hebben ontvangen door de Heilige Geest, dan nog is het niet dat u met uw godsdienst uw geloof heiligt. Maar het is dat uw geloof uw leven moet heiligen. Ja, ik zeg het nu iets anders dan met Matthew Henry net. Dat heeft dezelfde strekking. Het is niet dat ik met mijn bidden en Bijbel lezen het geloof in Jezus Christus krachtig maak en heilig en zichtbaar. Maar het is andersom dat Jezus Christus door zijn zaligmakende bediening mijn bidden en mijn Bijbel lezen krachtig maakt. En heilig en zuiver. Kom, leg uw hart er eens naast. Verstaat u dat? Of heb u genoeg aan uw uiterlijke godsdienst? Heb u genoeg aan dat u belijdenis deed en misschien wel aan het avondmaal gaat? Heb u genoeg aan dat u uw bijdrage geeft in het vrijwilligerswerk in de gemeente en in de collectezak? Heb u genoeg aan uw aangename kerkdiensten, aan de psalmversen die u met uw hart mag zingen? Heb u genoeg aan uw liefde en uw ijver? Salomo wist het wel. Er is een offer nodig. Er is nog een reden, gemeente, waarom er een offer nodig is. En die reden kunnen we lezen in het voorafgaande vers van onze tekst. Dat is dus het vijfde vers. En zij brachten de ark en de tent der samenkomst opwaarts. Hoe moet u dat zien? Oorspronkelijk moest de ark staan in de tabernakel. Die tabernakel had gestaan in Silo. Daar heeft Eli als hoge priester gewerkt. En dat is eigenlijk de laatste draad die wij nog hebben gezien van het hoge priesterlijk geslacht. Dus die tabernakel die stond in Silo. En David heeft vanuit Silo de ark laten opbrengen naar Jeruzalem. Onze jongens en meisjes kennen die geschiedenis. Die ontstellende geschiedenis waarbij Uzza het leven liet. Toen was de ark dus in Jeruzalem en hier wordt gesproken van een tent der samenkomst. Waarschijnlijk dus niet het tabernakel, dat die bleef in Silo, maar dat een ander soort tent gespannen was voor die tabernakel. En nu is die tempel klaar. Nu wordt er een hele ceremonie belegd om die tempel in te wijden en nu zegt Salomo, nu is het moment daar gekomen dat de ark moet worden ingebracht in het heiligdom. Waarom die ark in het heiligdom, jongens en meisjes, help eens. Waarom de ark in het heiligdom? Wat betekent die ark? Ja, die houten kist met dat verzoendeksel, die draagbomen en die cherubs daarbovenop. Waarom die ark in de tempel? Bij de ark woont de Heere, die tussen cherubs woont, zingt Psalm 99. Dat wist het volk. Dat had getoond in die woestijnreis. Boven de ark hing die wolk, de Shechina. Het symbool, het teken van Gods tegenwoordigheid. Wel, Salomo heeft dat huis niet gemaakt voor hemzelf. Hij heeft dat huis niet gemaakt om daarmee zijn godsdienstigheid te tonen, maar hij heeft dat huis gemaakt voor God, dat de Heere wonen zou, te midden van zijn volk. En daarom moet nu die tempel klaar is, die ark worden binnengebracht. Maar dat betekent dus, als straks die priesters binnenkomen, als de levieten die draagbomen opheffen en de ark dragen, dat onder de schaduw van het Oude Testament de tegenwoordigheid van God zijn intrek neemt in dit tempelgebouw. En nu begrijpen we waarom Salomo op dit moment in het programma die offers een plaats heeft gegeven. Want dat was in het Oude Testament zo ingegriefd bij de mensen. Dat niemand onze Heere zal zien en leven. Heeft Manoach het niet gezegd toen de engel was verschenen om Simsons geboorte aan te kondigen? Die oud-testamentische gelovigen de tegenwoordigheid van God merkten, dan vielen ze op de grond, dan hielden ze het niet, dan zeiden ze, o grote majesteit, wij kunnen voor uw heerlijkheid niet bestaan. Ik zei het al, jongens en meisjes, Uzza, die knecht die het zo goed bedoelde, die kwam te dicht bij de ark. Hij raakte die ark aan, terwijl dat zo niet mocht. En hij stierf. Dus alle goede bedoelingen ten spijt. Als je bij de Heere komt, heb je meer nodig dan goede bedoelingen. Juist die tegenwoordigheid van God maakt het offer nodig. Een gemeente, laten wij ook dit voor onszelf eens nog wat nader bezien. Voor Salomo was dit het hoogtepunt in de dienst van God. als zijn tegenwoordigheid komt in die heilige gebouwen. Wat is het hoogtepunt in de godsdienst voor u? Dat is toch zo wonderlijk, gemeente, als je hier in de kerk de tegenwoordigheid van God ervaren mag. Werkelijk hoor, als God je bekeert, dan drukt Hij de indrukken van die tegenwoordigheid af in je ziel, zo teer en zo krachtig. Niets van de wereld kan daar tegenop. Dan word je gebroken in je hoogmoed. Dan word je gebogen voor Gods majesteit. Dan komt er een droefheid in je leven, een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Kom, leg uw hart daar eens naast. Verstaat u dat? Dan heb u het geleerd. Dan heb u het geleerd dat juist wat betreft die tegenwoordigheid van God, dat ervaren van zijn gunst zo nodig is dat er offerbloed komt. Want wie zal God zien en leven? Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar de gerechtigheid redt van de dood. Salomo heeft die geschiedenis van Uzza natuurlijk ook gehoord. En Salomo heeft ook gehoord hoe zijn vader uiteindelijk de ark heeft binnengebracht in de stad Davids. Dat ging ook met zeer veel offers gepaard. Daarom dan nu ook alzo. Wat een levensles. Om de noodzaak van het offer te leren. Het offer. Nee, niet dat wij nu schapen en runderen en offerdieren moeten meebrengen, maar wel dat wij Paulus leren verstaan, die zegt: daarom heb ik niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Als alle dingen in de dienst van God dan door bloed geheiligd worden, hoezeer hebben wij nodig dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonde. Want zonder dat offer kan niemand, ook u niet, ook ik niet, ook jij niet, voor God bestaan. De noodzaak tot dit offer, het was onze eerste gedachte. We letten vervolgens op de betrokkenheid op dit offer. Was dit offer van Salomo? Heeft hij het betaald? Dat zou heel goed kunnen, want dit was een heel groot offer, zoals we straks in de derde gedachte nog zullen zien. En om zo'n groot offer te kunnen betalen, moet je rijk zijn. En Salomo was rijk. Een ander argument dat erop zou kunnen duiden dat Salomo dit offer heeft bekostigd, kunnen we ontlenen aan het feit dat Salomo meermalen grote offers heeft gebracht. Waarom dan ook nu niet? En toch, gemeente, als we onze tekst goed lezen, dan zien we dat dit offer niet enkel maar van Salomo kan zijn geweest. De koning Salomo nu en de ganse vergadering van Israël die bij hem vergaderd waren. Dus ook andere mensen hebben offers gebracht. Daar was dus sprake van een persoonlijke betrokkenheid bij dit offer. Al die mensen die op dat tempelplein kwamen, die hadden een offerdier bij zich. En waarom dan? Wel, dat staat erbij, die bij hem vergaderd waren voor de ark. Het is nodig dat we proberen dat nog iets helderder voor uw aandacht te tekenen. U moet het zich zo voorstellen dat om het heiligdom heen de voorhof was. En centraal in die voorhof het brandofferaltaar. Maar dat ene altaar was onvoldoende om al die offers op te kunnen brengen. Onze derde gedachte vermeldt de omvang van dit offer. Zoveel dieren. Daarvoor heeft Salomo meer offerplaatsen ingericht. En dat heeft hij gedaan op de wijdere voorhof, die om de standaard voorhof heen was aangelegd. De buitenste voorhof. Daarin stonden nog meer altaren. En dan moeten we het ons dus zo voorstellen dat die ark de weg heeft gebaand van de buitenste poort naar de binnenste poort en dan door de binnenste voorhof naar het heiligdom toe. En dat langs heel die route er altaren hebben gestaan en dat langs heel die route dus mensen mochten komen in die voorhoven om daar hun plaats in te nemen. En al die mensen die in die voorhoven kwamen, die dus bij die ark kwamen, die moesten een offerdier bij zich hebben. Zo leid ik dat af uit onze tekst. Er waren nog veel meer mensen. Moet maar rekenen dat Jeruzalem volliep. Met pelgrims uit heel Israël. Er waren ook mensen die hadden geen plaats in die voorhof. Die stonden buiten die voorhof. Die rekten zich uit. Die keken over de omheining heen. Die vingen een glimp op. Die roken de geur van de offerrook, die hadden daaraan genoeg. Die zeiden, ik heb mijn plicht gedaan, ik heb meegeleefd. Het is goed voor vandaag. Die gingen weer over tot de orde van de dag. En er waren er dus. Die kwamen terecht in die binnenste voorhof. Kwamen ze daar toevallig terecht? Hadden ze daar behoefte aan? Deden ze er hun best voor, extra vroeg van huis gegaan, speciaal daarvoor een offerdier meegebracht? Ik weet het niet, laten het rusten. Het gaat over betrokkenheid bij onze tweede gedachte. Neem u met minste genoegen. Zeg je nou ja, als ik toch één keer op een zondag de dienst bijwoon en zo af en toe nog eens een keertje de middagdienst. Kan ook nog wel een keer naar een andere gemeente gaan. Kan ook nog wel een keertje meeluisteren via internet. Ben nu zo gauw tevreden. Als ik het maar een beetje begrijp en volgen kan. Moeilijke preken, daar hou ik niet zo van. Maar verder, dan gaat het wel. Is dat uw godsdienst? Of is dit uw betrokkenheid, dat u zegt, nu zal ik de Bijbel lezen, nu zal ik de psalmen zingen, nu zal ik gebeden doen. Maar als ik de gunst en de tegenwoordigheid van God niet heb in mijn hart, dan is het allemaal voor niks. Dan gaat het straks nog eenmaal tegen me getuigen. Is dat de reden waarom u betrokken bent op de dienst van God? Om in beeld van onze tekst te blijven, dat u een plaatsje zoekt in die binnenste voorhof. Dat u zegt, daar wil ik bij zijn. Het zal mijn eeuwige ondergang zijn als ik de tegenwoordigheid, de gunst van God moet missen. Het zal mijn eeuwig leven zijn als ik die ontvangen mag. En zulke gemeente, zulke die zo begeerig zijn, die zo uitziende Gods dienst waarnemen, zulke leren dat ze een offer nodig hebben. Heeft Salomo het betaald? Ik zei, ik weet het niet. Misschien hebben die mensen het zelf betaald of meegebracht, gekocht onderweg of van hun veestapel genomen. En natuurlijk, het gaat niet om ons offer. Een offer in tijd, een offer in geld, een offer in godsdienst. Maar het gaat om de kennis van Christus. Het gaat om het delen in zijn genade, hoe hij geschonken en toegepast wordt door de Heilige Geest aan je ziel. Daar gaat het om. Dat hij waarde voor je krijgt en dan zie je in zondag 2 tot en met 6 van de Heidelbergse catechismus, hoe een ziel op zoek is om zo Christus te mogen vinden. Ik zou zeggen, lees dit vanavond nog maar eens door. Kan dan het goede werk dat ik doe mijn offer zijn? Kan dan een ander voor mij betalen? Kan dan misschien een heilige voor mij genoegdoening geven? Zijn het dan misschien de werkzaamheden van mijn geloof waarmee ik iets kan meebrengen voor God? Kom, ben u verlegen om Christus te kennen? Zoekt u hem? Zoekt u hem bij dagen en bij nachten? Zegt u, geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. Als je het nou leest in die zondagen 2 tot en met 6 van de catechismus, dan komt het zo op je af dat het daar gaat over een eisend recht van God. Dat het daar gaat om bloedstorting. Dat het daar gaat om betaling voor de schuld. Wie Jezus benodigt, zal hem benodigen om die reden. En gemeente, dat wil ik graag met klem aan uw hart leggen, want ik vrees wel eens dat velen er genoegen mee nemen dat ze naar Jezus verlangen als degene die hen verlost, hen helpt, hen een goed gevoel geeft, een goed godsdienstig gevoel. Het komt mij niet toe om daarover te oordelen, maar het komt mij wel toe om de Bijbelse maatstaf aan te leggen. En de Bijbelse maatstaf is niet dat ik een goed gevoel heb. De Bijbelse maatstaf is ook niet dat ik goede godsdienstige gedachten heb of misschien wel merk dat ik door God geholpen word. Maar de Bijbelse maatstaf is dat aan Gods recht genoeg geschieden. De Bijbelse maatstaf is dat betaald moet worden voor de schuld. En dat vraag ik u als het gaat over de betrokkenheid op dit offer. Is dat nu waarom u Jezus benodigt? Is dat nu waarom u hem zoekt? Dat u hem nodig hebt als een zaligmaker die betaalt voor de schuld. Als een borg die tussentreedt bij de Vader. Als een offer dat zich vrijwillig geeft in de dood. Om schuld te betalen. Heeft Salomo het offer bekostigd? Dat zou kunnen. Dat hij zoveel offerdieren heeft laten verzamelen en heeft betaald. En dat ze bij de ingang van dat tempelplein gratis ter beschikking werden gesteld. Kan u het niet betalen? Wel hier, neem dan dit schaap maar mee. En gemeente, zo mogen wij in de prediking Christus aanwijzen als dat offer dat al die andere offers in de schaduw stelt. Want hij heeft met zijn offer aan Gods recht voldaan. Hij heeft met zijn offer de prijs betaald. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt, ik mag hem u prediken, niet dat u ervoor betalen moet, maar dat hij betaald heeft. De betrokkenheid op dit offer. Ja, niemand te zondig. Niemand te oud of te jong. Kan u het daarmee doen? Zeg u nou, dan is het weer ruim gepredikt, dan kan ik er van de week weer tegen. Gemeente zonder offer, die kwam je tempelplein niet op. Verstaat u dat? Dat het aangewezen wordt en aangeprezen, dat het aangeboden wordt, is groot, maar niet genoeg. Persoonlijk moet u delen in dat heil van Christus, door het ware geloof dat die Jezus die wij u prediken, zelf tot u spreekt, dat hij tot u neerdaalt in uw verlorenheid, dat hij uw hoofd uit de gebreken opricht, dat hij u zijn stem doet horen, zijn genade u schenkt door het geloof in de ziel. Betrokkenheid op dit offer, om zo Jezus te kennen. dat hij geschonken is, geopenbaard bij God vandaan. Mag u hem zo kennen? Ligt daar uw leven? Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Als Jezus zo waarde kreeg, zo heerlijk werd. Kom u die de Heere vreest, u die Jezus zo hebt benodigd en zo kennen mag. Hoe heerlijk is zijn bediening. Hoe zalig het leven uit zijn genade. Ik weet het, in de kennis van Christus is onderscheid. Er zijn er van Gods kinderen die hebben meer omgang met Jezus mogen ontvangen. En daardoor Jezus ook meer leren kennen. En omdat ze meer hebben leren kennen, hebben ze ook meer onderscheiden kennis van hem. Er zijn er die kennen hem in het toevlucht nemen tot hem. In het aanschouwen van zijn gewilligheid, van zijn gepastheid, van zijn dierbaarheid. Er zijn er die hebben meer geleerd van zijn noodzakelijkheid. Die hebben meer geleerd van zijn borgwerk. Die hebben meer geleerd van hoe hij juist in zijn borgwerk de ziel nabij komt. Er zijn er die hebben gezien hoe hij stond in Gods recht. Hoe hij de plaats innam, niet alleen van anderen. Maar ook van mij. Het gaat er in de allereerste plaats om dat wij Christus kennen. Maar als we Christus kennen, dan zou ik willen vragen, is het bij u nog altijd hetzelfde gebleven? Of is daar ook die opwas in de genade en kennis van hem? Dat te meer sterven aan jezelf, dat te meer veroordeeld worden door Gods wet, dat te meer te moeten ondergaan en dat om eigen schuld. En dat te meer hem te benodigen. Heerlijkheid in hem te zien. De betrokkenheid op dit offer. Gemeente, het was onze tweede gedachte. En voor we naar de derde gedachte gaan, willen we zingen van Psalm 5. Het vierde en het zevende vers, gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Dat is 5 vers 4, we zingen ook vers 7. Maar mij ontmoet uw mededogen. Salomo's offer bij de tempelinwijding. We hoorden van de noodzaak tot dit offer en de betrokkenheid erop. Tot slot nog de omvang. Schapen en runderen die vanwege de menigte niet konden geteld nog gerekend worden. Ontelbaar veel. Dan zijn we natuurlijk toch nieuwsgierig. Juist als gezegd wordt ontelbaar veel, dan denk je, ja, hoeveel waren het er dan? Zou je ze echt niet hebben kunnen tellen? In 2 Kronieken 5 wordt de voorbereiding getroffen tot het gebed. 2 Kronieken 6 vanaf vers 12, daar ziet u het gebed. En als u dan nog een keer omslaat, dan ziet u in 7 wat er gebeurt nadat Salomo gebeden heeft. Het gebed van Salomo is dus het middelste gedeelte van de ceremonie en die werd voorafgegaan en afgesloten door een inleiding en een uitleiding. En het bijzondere is dat ook bij die uitleiding weer van offers wordt gesproken. Dat is kennelijk de dragende ceremonie geweest van heel die tempelinwijding. Dat dus dat gebed van Salomo, net als die invoering van de ark, gedragen werd door offers. En u ziet in 7 vers 5 wel een aantal. Of dat dan het totaal aantal is geweest van heel de ceremonie, zowel van de inleidende als de uitleidende offerplechtigheid, of alleen van de uitleidende, dat weten we niet. Maar het aantal is indrukwekkend. 7 vers 5. Runderen 22.000. En schapen 120.000. Wat een offer. Zoveel. Waarom zo groot, jongens en meisjes? Zo erg is de zonde. Zo onmogelijk is het dat jij of ik ook maar één zonde wegwassen. Heb je het wel eens gevoeld dat je niet bij de Heere kan komen? Dat daarvoor je zonden moeten worden vergeven? Heb je zo wel eens gesmeekt op je knieën voor Gods troon? Zul je het doen vanavond nog? Moet een wonder in je leven gebeuren dat God je een nieuw hart geeft? Dat Hij je zonde vergeeft om Jezus wil. Jongelui, misschien heb je wel het idee dat Gods dienst eigenlijk maar een moeilijke dienst is. Die ver van je afstaat. En die toch eigenlijk ook maar onbereikbaar is. Er zijn wel wat mensen die daar dan dichterbij komen, maar dan moet je aan zulke hoge voorwaarden voldoen. Ik kan jouw gedachten wel begrijpen. Het is ook zo dat Gods dienst niet eenvoudig is. Weet je, voor mensen zoals jij en ik is Gods dienst eigenlijk onmogelijk. Dat komt omdat wij gezondigd hebben, omdat God zo hoog is en wij zo tegenover Hem zijn gaan staan. Dat komt omdat we genade nodig hebben en dat is van onze kant onmogelijk. En als jij nou je sombere gedachten hebt over de Bijbel en over de kerk en over het geloof, dan hoop ik dat je dat bedenkt. Probleem ligt niet bij God, probleem ligt niet bij de Bijbel, maar probleem ligt bij jou en bij mij. Is er dan uitkomst? Ja, die is er zeker. Want God heeft voor uitkomst gezorgd. Dat in mensen offeren. Proberen jullie jongelui je dat nou eens voor te stellen, dat je zo'n offer van duizenden, tienduizenden dieren brengt in enkele weken tijds. En dan dus een altaar net voor het heiligdom en dan door de poort naar de buitenste voorhof en daar ook nog allemaal altaren. En hoeveel bloed zal één offerdier verliezen als het wordt geslacht? Neem eens een getal in je gedachten en vermenigvuldig het eens met al die duizenden dieren. Daar is een pad van bloed gebaand door dat heiligdom, vanaf het heiligdom door de voorhof en dan zo naar buiten. Over de drempel van de tempel heen en dan te bedenken dat die lag op een berg, de berg Moria, 750 meter hoog. Daar is een straat van bloed gevormd. Ook de mensen die niet op die tempelberg waren, maar beneden aan het werk of bij hun huizen, die hebben het gezien. In zonlicht glinsterde die berg rood van het bloed. Jeruzalem en wijde omgeving heeft het gemerkt, daar is bij God verzoening, daar is bij God genade. Jongeren en ouderen, zo is het hier ook in de kerk. Zo is het geweest in de kerk van Scheveningen. Menigmaal. Dat God zijn genadebediening zo heerlijk en zo krachtig heeft gemaakt. En dat het haast tastbaar was voor de gemeente, dat het stil werd, dat je een speld kon horen vallen, dat de mensen het voelden. Ja, Jezus Christus is de zaligmaker. God is rechtvaardig en ik kan voor hem niet bestaan, tenzij dan dat ik van nieuws geboren word. Ja, Gods woord is de waarheid en zijn Heilige Geest is het die het werkt. Is er dan uitkomst? Oh, er is uitkomst zelfs tegen de dood. Gemeente, dat volle, dat volmaakte, dat volkomen offer van Christus, dat is zo vol. Al moest er nog een hele wereld extra zalig worden met 7 miljard mensen. Dan hoefde Jezus niet nog een keer te gaan lijden en sterven, want alles is volbracht. En daarom vraag ik u, wat zou u toch tegenhouden om zalig te worden op kosten van vrije genade? Als een gezant van Christus wegen dring ik achter u aan. Ik bid u van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u toch met God verzoenen, kom op de knieën voor zijn aangezicht. Val hem te voet. Bekeer u tot hem, breek met de zonde en beleid ze. Het kan geen uitstel lijden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. Dan maar de dood in, met alles wat van uzelf is. Als je het leven toch zou ontvangen in hem. Dan maar schuld beleden, dan maar onwaardig. Dan maar verdiend te hebben eeuwig verloren te gaan, maar het is beter zo te smeken om genade dan je hoofd recht op te houden en je hart zo koud als een steen. En daarmee eeuwig verloren te gaan. Wat is het dat u tegenhoudt om zalig te worden om Jezus wil? Weet u het niet? Dan vrees ik dat u nog een vreemdeling bent voor God en uw hart weet u wat u tegenhoudt. Dat is onze onbekeerlijkheid, ons harde hart, ons hoogmoedige bestaan. O, als de Heilige Geest woning neemt in ons hart, is dat het waar we last van krijgen. De verhindering tot de zaligheid ligt niet bij God, ligt niet bij Jezus, maar die ligt bij mij. En ik zei het vanmiddag, hoe dichter bij Jezus, hoe onmogelijker. Hoe dichter bij de vergeving, hoe schuldiger. Het is zo tegenstrijdig. Wat ik gepland heb, dat ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En in plaats van dat je nou in je honger en je dorst naar Jezus dichterbij komt, kom je voor je gevoel alleen maar verder af. En in plaats van dat God het nou goed gaat maken voor je, krijg je alleen maar te maken met nieuwe bezwaren. Zitten er zo onder ons? Je hebt die uitdrukking wel eens gehoord, had ik nou toch van Jezus bloed maar één druppel. Het zou genoeg zijn. Er zijn mensen vandaag de dag die zeggen, nou dan denk je toch ook wel een beetje gering over Jezus bloed. Dan word je zo'n grote stroom van bloed getekend. Dat is zeker wel een beetje typisch bevindelijk taalgebruik om dan te spreken over een druppel. Ja, dat zal wel bevindelijk taalgebruik zijn, gemeente, maar ik geloof niet dat het geringschattend is hoor, om over een druppel te spreken. Juist niet. Wie doorworstelt, had ik toch een druppel van Jezus bloed. Gemeente, die leert de waarde er nu juist van zien. Die leert geloven dat één blik op die lijdende, stervende zaligmaker, dat één gezicht op zijn bloedwonden reeds, me zalig zal maken, o dierbare Christus, o heerlijke bloedbruidegom. De waarde van Jezus offer. En als je nu zo de waarde hebt mogen zien, en je valt jezelf nog zo vaak weer tegen, en je komt zo vaak weer met schuld ertussenuit, mag ik u eens vragen, heb je het nodig gekregen dat God erop terugkomt? Heb je het nodig gekregen dat de Heere zelf dat offer van Jezus weer levend en krachtig maakt voor je ziel? Is het misschien een bestrijding van de vorst der duisternis? Dat hij zegt, ja maar zou Jezus nou werkelijk voor jou de dood in willen gaan? Je weet toch wie je bent? Zo'n onverbeterlijke. Zo'n onwaardige. Ook na ontvangen genade, zo'n wanstaltige, zo'n walgelijk hoogmoedige zondaar. Jezus is wel gestorven, maar dat offer, dat komt je niet toe. Mag ik voor de zulken wijzen op de omvang van dit offer? Al die duizenden, tienduizenden offerdieren maken maar één ding duidelijk, namelijk dit. Dat Jezus Christus met één offerande in eeuwigheid heeft volmaakt. Degenen die geheiligd worden. Hoort u dat? In eeuwigheid volmaakt. Daar hoeft niets bij, daar kan niets bij, daar mag niets bij. Daar mag de gelovigen op zakken en zinken, op rusten. Daarin mag hij de vrede ervaren met God. Ziet u, die straat van bloed, van de buitenste poort naar de middelste poort, tot aan het altaar bij het heiligdom, daar komt de ark. Het is de ark die van Gods gunst tuigt. Daar waar Christus offer is gebracht, daar komt de Heere, daar vertoont Hij zijn tegenwoordigheid, daar schenkt Hij zijn gunst. Is het niet waar, volk des Heeren? Om nu om Jezus wil, door het krachtige getuigenis van Gods geest vrede te ervaren, op grond van recht. Matthew Henry zegt, als Christus gestalte heeft gekregen in een ziel, de wet in het hart geschreven is, en de ark van het verbond daar gevestigd, dan wordt het een tempel van de Heilige Geest. Dan is daar werkelijke voldoening in de ziel. Het is een prachtig citaat, ik zal het nog eens herhalen. Als Christus gestalte heeft gekregen in de ziel, de wet in het hart geschreven is en de ark van het verbond daar gevestigd, dan wordt het een tempel van de Heilige Geest. Dan gaat Salomo met dat prachtige gebouw naar de achtergrond. En dan komt de Heilige Geest wonen in je hart. Waarom? Omdat Christus er woont. En dan wil God de Heilige Geest de genade van God daar bekrachtigen. Dan is er voldoening in je ziel. Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan mijn hart, mijn vlees en mijn hart. Zo zult gij zijn, mijn rots en mijn deel, tot in eeuwigheid. Ja, dat is het geluk van allen die zo met God verzoend hem mogen roemen om zijn genade alleen. Amen. Verootmoedigen wij ons in dankgebed. Heere, heb dank dat uw woord klinken mocht. Wil er de naprediker van zijn. Wil verzoening geven van ons tekort. Maar wil voldoening geven bij dat offer van Christus en getuigenis door uw Heilige Geest. Wil met ons zijn ook in het verdere van deze dag. Mogen we die doorbrengen in uw dienst. Breid uw vleugelen over ons uit, ook in de week die voor ligt. En mag zo de uitgang juichen tot uw eer. Om Jezus wil. Amen. 65 vers 2 is de slotzang. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. 65 vers 2. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.